Ik wil graag met u Hosea 1 lezen. En we lezen dat uit de herziene Statenvertaling. Hosea 1 van de kleine profeten, zoals we dat noemen. Het woord van de Heere dat gekomen is tot Hosea, de zoon van Beeri, in de dagen van Uzzia, Jotam, Achas, Hiskia, de koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël. Het begin van het spreken van de Heere door Hosea. De Heere zei tegen Hosea: ga, neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen, want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heere af. Hij ging en nam Gomer, een dochter van Diblaim. Zij werd zwanger en baarde hem een zoon. Toen zei de Heere tegen hem: geef hem de naam Jezreel, want nog even en ik zal de bloedschulden van Jezreel vergelden aan het huis van Jehu, en ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Op die dag zal het gebeuren dat ik de boog van Israël zal breken in het dal van Jezreel. Zij werd opnieuw zwanger. Zij baarde een dochter. Daarop zei hij tegen hem: geef haar de naam Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, want ik zal hen zeker wegvoeren. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen, en ik zal hen verlossen door de Heere, hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters. Toen zij Lo-Ruhama niet meer de borst gaf, werd zij weer zwanger, en zij baarde een zoon. En hij zei: geef hem de naam Lo-Ammi, want u bent niet mijn volk, en ik zal er voor u niet zijn. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is: u bent niet mijn volk, tegen hen gezegd zal worden: kinderen van de levende God. Dan zullen de Judeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. Zij zullen voor zich één hoofd aanstellen en uit het land oprukken, want groot zal de dag van Jezreel zijn. Zeg tegen uw broeders Ammi en tegen uw zusters Ruhama. Een ernstig woord. En we zullen van Hans de toelichting daar ook op wel krijgen. Dan mag ik nu Hans het woord geven.
Goedenavond, iedereen. Ik ken u niet, althans de meeste van u niet, en dat zal wederzijds zo zijn, dus ik zal me even voorstellen. Ik ben Hans Huizer. U heeft wel een vreemdeling in uw midden gehaald, dat zal ik u zo toelichten. Ik ben geboren schuin aan de overkant, in Sliedrecht, maar daar woon ik al heel lang niet meer. En als ik me verder voorstel, dan zal ik dat maar doen op de wijze zoals de Colossensebrief dat al aangeeft. Ik ben in Sliedrecht geboren in 1949. En zo ergens rond de jaren 1985, 86, in die richting lag het ongeveer, ben ik afgestorven met de wereldgeesten. En dat betekende ook dat ik met Christus ben opgewekt. En dat houdt dus in dat ik al twee keer geboren ben en al één keer gestorven ben. Dus vandaar dat u een beetje vreemdeling in uw midden hebt. Maar zo zit het ongeveer. Goed. Wij gaan vanavond naar Hosea 1 kijken. Het is al voorgelezen. Het is een heel bijzonder Bijbelboek. En ik heb voor vanavond het de titel meegegeven: de jammerklacht van Yahweh. En de volgende keer, als we Hosea 2 en het laatste gedeelte van Hosea 1, want dat sluit bij elkaar aan. Dus ik neem nu Hosea 1 voor het grootste gedeelte en de volgende keer het slot van Hosea 1 en Hosea 2. En dat heb ik de titel meegegeven, de lokkende liefde van Jahwe. Nou, u ziet, u krijgt hier op het beeldscherm een heleboel te zien. En ik raad u aan, ga geen moeite doen om alles over te schrijven. Want als u de presentatie zoals u vanavond hier ziet, als u die wilt hebben, is dat geen enkel probleem. Dan stuurt u gewoon even een mailtje of een WhatsApp berichtje. En als u daar gewoon opschrijft Hosea 1, dan weet ik genoeg. En dan krijgt u hem per keer in de post. Dus dat is heel makkelijk. Dus de presentatie van vanavond, en dat geldt ook voor de volgende keer, die kunt u gewoon zelf ook thuis krijgen. En dat betekent dat u ook naslagwerk hebt. Dus dat is altijd wel prettig. Hoe ziet de avond eruit? Ik heb het ingedeeld in drie punten. Ik denk, ik ga naar Werkendam, dat is degelijke grond. Dus laat ik het in drie punten uiteenzetten. Hè? Nou, ik ga beginnen met een inleidende context, want ik denk dat het nodig is. Als we gaan vanavond beginnen met het Bijbelboek Hosea, en dan moeten we dat wel plaatsen in de context van in welke tijd, wat was de situatie, en hoe zat dat allemaal? Dus omdat we nu beginnen met het boek, is het goed om eerst eens naar die context te kijken. Het tweede deel is de verklarende boodschap. En natuurlijk de toepassing. Ja, dat is degelijk en zo hoort het. Dus dat gaat ook gebeuren. Als we het over het profetisch woord hebben, dan geloof ik dat het profetisch woord altijd drie kanten heeft. Dat is in de eerste plaats de letterlijke vervulling, op het moment dat de profeet dat uitspreekt. Ik heb het idee dat het geluid wegzakt. Oké, het zit daar. Het zit niet hier. Oké, dus in drie delen, profetie, dat geldt voor elke profetie hoor. Dus ook voor Hosea, de letterlijke vervulling. Het tweede is een vervulling die heel vaak ook nog in de toekomst ligt. Dus twee. En altijd, dat is het derde, kun je er ook een geestelijke les uithalen. Dat zijn eigenlijk de drie raakvlakken van het profetisch woord. En het profetisch woord is heel erg belangrijk. Ik weet dat het niet populair is. Misschien onder de generatie zoals de meeste van jullie ligt dat nog wat anders. Maar heden ten dagen is het profetisch woord een beetje een ondergeschoven kindje. En dat is heel jammer. Want je kunt daar heel veel van leren. Dat zult u vanavond ook merken. Dus we gaan eerst naar de inleidende context. De schriftlezing hebben we net gehad. En dan ziet u hier een plaatje. En dat laat zien het Verenigd Koninkrijk van Israël in die tijd. Dus met name is belangrijk dat we even zien dat we inzoomen op Israël als een verenigd koninkrijk. En dat koninkrijk, dat is begonnen met koning Saul. Want we hadden eerst, het volk Israël heeft niet altijd koningen gehad. Hebben ze zelf om gevraagd. Was dat nodig? Nee, was helemaal niet nodig. Dat was in de tijd van Samuel. Want wat deed het volk Israël? Ze keken over het hek van de buurman. En ze keken naar de andere landen en ze zagen, die hebben allemaal koningen. En ze waren eigenlijk een beetje klaar met die richteren. En ze zeiden, wij willen ook een koning. En daar kwamen ze mee bij Samuel. En Samuel was zeer teleurgesteld en boos. En die ging met zijn verhaal naar de Heere God. En de Heere God zei tegen Samuel, Samuel, het gaat niet om jou. Ze hebben jou niet verworpen, ze hebben mij verworpen. En eigenlijk zit daar ook iets in. In wat er dan gebeurt, hoe de Heere God handelt, waar een uitdrukking aan vast verbonden kan worden. Zo, wie niet horen wil, moet dan maar voelen. En dat is dus ook gebeurd. En ze hebben een koning gekregen. De eerste koning was koning Saul. Hè, 1050 voor Christus tot 1011 heeft hij geregeerd. Daarna kwam koning David. En na koning David kwam koning Salomo. En toen ging het fout. Goed fout. Toen kwam de splitsing van dat verenigd koninkrijk wat ik jullie zo net op dat plaatje liet zien. En hoe kwam dat nou? Ja, dat is altijd gevaarlijk om dat te benoemen in een zaal waar nogal wat vrouwen zitten. Dat is een beetje riskant. Want daar had het wel mee te maken. Want Salomo was een wijs man. Dus er is een heleboel goeds van Salomo te zeggen. Maar het aantal vrouwen dat hij erop nahield, respectabel. En dat is op zich nou het probleem nog niet in de geschiedenis. Maar waar hij de vrouwen vandaan haalde, dat was het probleem. En met die vrouwen kwamen ook de afgoden binnen. En daar ging het fout. En dat is iets wat we door de hele geschiedenis van Israël, ik ga nog een stapje verder, dat is iets wat we door de hele wereldgeschiedenis ook zien. Dus om nou toch die vrouwen weer een beetje gerust te stellen, het zat hem helemaal niet in die vrouwen, het zat hem in Salomo. Die maakte verkeerde keuzes. Kon die dat weten? Jazeker kon die dat weten. Want als die de wet, de Tora goed had bestudeerd, en dat had hij, dan wist hij dat daarin stond dat als hij een vrouw koos, dan moest hij een vrouw kiezen uit Israël zelf en niet daarbuiten. Nou, daar is het fout gegaan. Dat is de wortel waarin het fout ging en er dus twee rijken kwamen. Het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. En ik hecht eraan om dat ook in de context mee te nemen. Want bij velen worstelen daarmee. Ja, maar hoe zat het dan met de tweestammenrijk en de tienstammenrijk? Nou, de wortel ligt dus bij koning Salomo. Daar is het fout gegaan. En toen is er uiteindelijk is er herrie in de tent gekomen. Hè, laat me het zo maar zeggen. En toen zijn er twee rijken gekomen. Een tienstammenrijk. Nou, daar staan ze allemaal. Al die stammen staan genoemd. Ook goed om dat weer te zien. Want als je nu in een jeugdkerk binnenloopt, en ik ben blij dat ze er zijn hoor, maar als je dan vraagt, noem nou eens de stammen van Israël, dan krijg je toch weinig te horen. En dat is jammer. Want dan ga je heel veel verbanden missen. Zo ook hier. Nou, dan zie je dus een tienstammenrijk en een tweestammenrijk, Juda en Benjamin. En het is goed om te weten dat tienstammenrijk heeft verder, als u de geschiedenissen door gaat lezen, dan zult u zien dat ze 19 koningen hebben gehad, waarvan er niet één godvrezend was. Niet één. 19 koningen. Niet één godvrezend. En in de tweestammenrijk was het niet zo heel veel beter. 20 koningen, dus ongeveer bijna hetzelfde als het tienstammenrijk. Daarvan waren er 8 godvrezend en 12 niet. Dus even goed dat u die geschiedenis naar voren haalt. Dat u even weet, waar hebben we het over? Dat had gevolgen. Toen, en dat zal altijd ook in de toekomst gevolgen blijven hebben. Alleen voor Israël? Nee hoor. Voor de hele wereld. Het gevolg was van het feit dat de Heere niet meer gekend en gediend werd, dat tienstammenrijk in 722 voor Christus is weggevoerd door Assyrië. En het tweestammenrijk is in 3 stappen weggevoerd naar Babel. En nou denk ik dat het bij u weer wat helderder wordt, want dat tienstammenrijk is toen verstrooid en is nooit meer teruggekomen. Ga ik zo nog iets over zeggen. En dat tweestammenrijk, dat is weggevoerd naar Babel en is na 70 jaar, want dat was voorzegd, en na 70 jaar is dat op een hele wonderlijke manier weer teruggekomen. Waarom? Omdat God het had gezegd. Daarom kwam het terug. Nou, dat tienstammenrijk. Om alle misverstanden uit de weg te ruimen, want er wordt nu wel geroepen, ja, maar van die 10 stammen komen er nu toch alweer terug. Dan zeg ik, ja, dat is waar. Een enkeling vanuit stam die of uit stam die, die komen weer terug. Er wordt ook hard aan gewerkt om dat te doen. Ik zeg daar niks verkeerds van, begrijp me goed. Maar het is niet datgene zoals God het voorzegd heeft. Want die 10 stammen, die komen absoluut in de toekomst terug. Maar niet op de manier zoals het nu gaat. Die komen, dan komen we bij de profeet Ezechiël. Als u Ezechiël gaat lezen, dan komt u daar tot de ontdekking dat het God zelf is. Die op een heel ander moment dan nu, die stammen weer terug gaat halen. Dan praten we over het begin van het Messiaanse vrederijk. Goed, dat is even de context. Nou komen we bij Hosea. Hosea, die heeft dus gewerkt binnen, hoofdzakelijk, binnen dat 10-stammenrijk. Dat godloze 10-stammenrijk. Met zijn 19 koningen die niet godvrezend waren. En ja, u kent de uitdrukking, zo koning, zo volk. Dat is nog steeds zo. De invloed vanuit de politiek, vanuit de leiders, is gigantisch. Toen en nu. Dat zal ik u vanavond nog bewijzen dat dat zo is. U gaat niet naar huis voor u dat weet. En ik weet zeker dat u dat voorlopig de eerste weken niet meer gaat vergeten. Dus dat is de context. Hosea die leefde dus in die periode onder dat 10-stammenrijk. Dus nadat die verdeling al had plaatsgevonden. Die scheuring van dat rijk, van dat volk. Wat God uit Egypte naar het beloofde land had gebracht. Hosea, zijn naam betekent verlossing. Dat is eigenlijk een naam, die is ook een prachtige naam. Maar als je kijkt naar de situatie en de tijd waarin hij zijn werk moest doen, in opdracht van de Heere, dan denk je, hoe is het mogelijk? Maar het zegt wel heel veel. Het zegt ook dat in die donkere tijd, in die godloze tijd, in die goddeloze tijd van het volk, dat de Heere God een verlosser zond. En in die zin om het volk te wijzen op de situatie zoals die er was. En ze erop te wijzen dat ze zich daarvan moesten bekeren. Dat is ook al zo'n ouderwets woord en het is zo modern als het maar zijn kan. Want ook dat is nog steeds actueel. Dat is ook wat wij de wereld mogen toebidden. Dat de mens zich van zijn goddeloze weg omkeert en zich richt tot God. En weet u wat er dan gebeurt? Dan doet God de rest. Dan zorgt hij voor de wedergeboorte. Het probleem zit hem in de bekering. Het probleem is dat de mens moet erkennen dat hij op het verkeerde pad zit en dat hij zich daarvan bewust moet afkeren en tegen zichzelf moet zeggen, hier stop ik mee en zich wenden tot de Heere God. Daar zit vaak een probleem. Ik was nog niet zo lang geleden op een plaats ergens in Flakkee. Ik zal het niet te gedetailleerd vertellen, maar daar had ik een ontmoeting met iemand die al niet zo jong was en die daar die geen geloofszekerheid had. Nou, dat kwam niet omdat hij iedere zondag in de kerk zat, maar hij had gewoon geen geloofszekerheid. En hij keek toch tegen die dood aan in de zin van ja, dan moet ik God ontmoeten. En toen heb ik hem ook, ik denk ik moet gewoon recht op mijn doel af. En toen heb ik gevraagd, ja maar is nou je probleem dat je de angst hebt dat je bekering niet oké is? Hij zei ja. Die worsteling, hè, ben ik wel diep genoeg gegaan? Herkent u dat? Ik hoop het niet. Maar er zijn toch veel mensen die daarmee worstelen. Ben ik wel diep genoeg in mijn zondeprobleem gegaan? En daar maar mee blijven worstelen. Dus ik zei tegen die man, dus dan is waarschijnlijk jouw probleem dat je denkt, ja, dan kom ik voor de Heere God met lege handen. Hij zei ja. Ik zei, nou, dat is nou precies de bedoeling. Dat is nou precies de bedoeling. Dat je met lege handen bij de Heere komt en zegt, ik heb niks, maar alles wat ik heb, heb ik te danken aan het offer van uw zoon. Het is allemaal genade, er is niks van mij bij. Helemaal niks. Hosea, verlossing. Je ziet door de hele geschiedenis heen, dat als de Heere God de mens confronteert met zijn zondige weg, als de Heere God Hosea gaat gebruiken om het volk Israël te confronteren met hun zondige praktijken, dat hij tegelijkertijd verlossing aanbiedt. Dat hij tegelijkertijd zegt, als je hiervan af wil, moet er iets gebeuren. En dan begint het spreken van Hosea. En dat is een heel wonderlijke situatie. Heel wonderlijke situatie. Want dan zegt de Heere God tegen Hosea, Hosea, ik ga jou gebruiken, ga. Zo staat het er echt, hè? Ga. Dus helemaal niet van een hele omlijsting eromheen, hoe die dat allemaal aan moet pakken en wanneer en hoe. Nee, gaan. Maar waar naartoe? Ja, het staat natuurlijk keurig netjes in het woord van God. Maar de Heere God zegt tegen Hosea, Hosea, ja, je bent ongetrouwd nog. En ja, dat wil je natuurlijk ook een keer veranderen. Hè? Logisch, Hosea is ook een gezonde kerel. Maar Hosea is wel iemand die de Heere dient. En dan zegt de Heere God tegen hem, Hosea, ik ga jou uithuwelijken. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik heb voor jou een vrouw op het oog. Die mag je zelf op gaan zoeken. In de hoerenbuurt. Dat zegt God. Hosea, neem voor u een vrouw van de hoererijen. En kinderen van de hoererijen. Als je dit voor de eerste keer leest, dan schrik je. Dan gaat er toch iets door je heen van, wat gebeurt hier? Klopt dit wel? Maar het is ook heel duidelijk dat de Heere God er onmiddellijk bij vertelt wat zijn doel is. Want hij zegt, want het land wendt zich af in schandelijke hoererijen van mij. Dus wat de Heere God doet, is eigenlijk een beetje wat ik nu hier doe. Zo'n PowerPoint. Om datgene wat ik zeg wat duidelijker te maken. Nou, in die tijd was er nog geen PowerPoint. Dus de Heere God die denkt van, ik moet toch dat volk, ik ga Hosea gebruiken om het volk een schilderij voor te houden. Om het volk een plaatje voor te houden. En als ze daarnaar kijken en ze denken goed na, dan snappen ze het. Ik vind dat zo geweldig creatief van de Heere God. Dat hij dat doet. Is dat nieuw? Nee, is helemaal niet nieuw. Dat heeft hij wel meer gedaan. Als je kijkt naar de profeet Jesaja, die heeft zijn drie zonen namen gegeven, die ook een illustratie waren van wat er in die tijd in Israël aan de hand was. Ik heb de teksten erbij genoemd, dus je kunt het thuis allemaal na gaan lezen. ja, velen weten dat niet, maar Jesaja heeft ook meegemaakt dat hij 3 jaar lang in zijn naki rond moest gaan lopen. Waarom? Vanwege de opwarming der aarde of zo, dat het zo warm was dat de Heere God een beetje mild voor hem was. En zei, nou, zwembroek hoef ik niet meer, ga maar gewoon in je blootje lopen. Nee, om iets duidelijk te maken. Weer opnieuw datzelfde beeld als bij Hosea. Ga een vrouw uit de hoererij nemen. Want ik wil het volk iets laten zien. Ik wil ze confronteren. Als ze zien wat er gebeurt, dan gaan ze zich natuurlijk afvragen. Waarom? Waarom gaat een man als Hosea een vrouw uit de hoeren nemen? Dat gaat rond dat verhaal. En dan kan de conclusie al heel snel komen. Hosea is een profeet. Zou Hosea ons hier iets mee willen laten zien? Nou, later, Jesaja moet zijn schaamdelen ontbloten. Jesaja 47 komt u dat tegen. Dus wat er met Hosea gebeurt, is niet iets wat de Heere God nooit doet. De Heere God wil soms ons een schilderij voorhouden en om ons te laten zien wat er met onszelf aan de hand is. Bij Ezechiël kom je het ook tegen. Die werd met stomheid geslagen. Hij kon alleen maar praten als hij Gods woorden moest doorgeven. Dus ook bij Ezechiël kom je tegen. Wat heel aangrijpend is, de geschiedenis, dat de vrouw van de profeet Ezechiël gaat sterven. En Ezechiël mag niet rouwen. Dat is verschrikkelijk. Ezechiël mag niet rouwen. Dat is een pijnlijke geschiedenis als je dat leest. Maar de Heere God heeft daarmee iets op het oog. Hij wil wat laten zien. Zo is onze God. En ik wil u erop wijzen dat de Heere God niet veranderd is. Dus als je een kind van God bent, stel je hart er eens voor open om als er iets bij jou gebeurt waarvan je denkt van, wat is dit? Wat is dit vreemd? Ga dan eens beginnen met naar je binnenkamer te gaan. En vraag aan de Heere God. Heere God, dit blijft me bezighouden. Wilt u mij laten zien wat u daarmee bedoelt voor mij? En het zal niet de eerste keer zijn dat mensen dan zeggen, en toen werd me duidelijk dat ik op een weg zat waarvan ik af moest. Dus de Heere God is nog steeds heel erg creatief, liefdevol creatief, om ons iets te laten zien. Weet u het nog, toen het volk Israël uit Egypte trok, dat al heel snel bij de Sinaï er iets heel bijzonders gebeurde. Ik ga er niet te diep op in, maar dat werd een bruiloft. Bij de Sinaï is er een bruiloft geweest. Want toen heeft, als u het goed gaat lezen in Exodus, dan kunt u zien dat dat het moment is dat de Heere God het huwelijk sloot met Israël. En toen heeft de Heere God een trouwboekje gegeven met 10 woorden erin. Waarom? Nou, zei de Heere God, dan hebben we het goed samen. Als je die 10 woorden volgt, die geef ik je niet om te zeggen hoe je het moet doen. Nee, dan hebben we het samen goed. Dat was de bedoeling. Dat kunt u elders in de Bijbel terugvinden. Dat de hele wetgeving is gebaseerd op dat het u wel gaat. Dat is het doel van de Heere God. Nou, u kent die hele bekende woorden dat de Heere God spreekt. Ik ben de Heere God die u uit het land Egypte geleid heeft. En dan het eerste wat de Heere God zegt is, naast mij niemand anders. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is het hart van God. God zegt, wij gaan samen. maar dan wel samen. En laten we dat zo houden. Geen andere goden. Dat is een woord wat straks nog een keer terugkomt. Omdat u misschien, ja, er zijn natuurlijk denominaties waar het zondig in, zondig uit opgedreund wordt. Maar er zijn ook heel veel denominaties waar ze niet eens meer weten wat erin staat. Nou, ik weet niet waar u behoort, wil ik ook niet eens weten. Maar dit is wel een woord wat nog steeds zijn waarde heeft. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. En dan gaan we verder in de geschiedenis van Hosea. Dan Hosea doet wat hem opgedragen is. Hij nam Gomer. Dat was een vrouw, dat was een prostituee. Zal ik het met een netjes woord zeggen. Haar naam betekent voleinding. Volmaken van de zonde. Ik denk dat u ongeveer wel weet hoe de Heere God over hoererij denkt. En dan neemt hij Gomer en ze wordt zwanger en ze baart een zoon, dat wordt Jisrael. Na een poosje komt Lo-Ruhama, een dochter. En dan komt er nog een zoon en dat is Lo-Ammi. En die namen hebben alle drie een betekenis. Als het over Jisrael gaat, dan wil de Heere God duidelijk maken dat er een bloedschuld is. En dat de Heere God dat wel degelijk gezien heeft. Hij heeft wel degelijk gezien dat Jehu, het voorgeslacht van koning Jerobeam, uitgemoord heeft. Wat niet Gods wil was. En de Heere God komt daarop terug. En hij zegt, dat is toen al heel fout gegaan. Er is een bloedschuld. En hij zegt daarbij, dat is zijn betekenis, ik ga het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Dat is het eerste oordeel. Jisrael. En dan komt Lo-Ruhama. En dat betekent niet, hè, Ruhama betekent ontferming. En Lo-Ruhama, Lo is niet. Dus de Heere God maakt duidelijk aan het hele volk, door middel van dat tweede kind wat Hosea en zijn vrouw Gomer krijgen, het is over met mijn ontferming. En met die zoon Lo-Ammi gaat het nog een stapje verder. Dan zegt de Heere God daarmee naar het volk toe, niet meer mijn volk. Ik zal er niet meer voor jullie zijn. Ik hoop dat u heel goed proeft wat dit betekent. Een God die Israël getrouwd heeft. Daar is echt een huwelijksverbond. Even terzijde, wat nog steeds bestaat. Nog steeds. En in deze situatie, tijdens dat huwelijk, gaat het gigantisch mis. En God maakt dat duidelijk. Die zegt, ik ga het koningschap wegdoen. Ik ontferm me niet meer over je. En je bent niet meer mijn volk. Dat is oorzaak en gevolg. Wat is de oorzaak? De oorzaak is dat het volk Israël de God die alles voor ze is, verlaten heeft en is gaan hoereren met andere goden op een verschrikkelijke manier. Als u de afgoderij nagaat, waar het volk zich allemaal mee bezighoudt. Als u bijvoorbeeld eens nagaat wat die vrouw van koning Achab, Izebel, nou dat was er een. als er iemand is geweest die uit de diepe duisternis komt, is zij het wel. En dat heeft ze gebodvierd. Tot en met het brengen van kinderoffers toe. Nou, en u zucht misschien stilletjes en u zegt, nou, gelukkig dat die tijd voorbij is, dat doen we niet meer. Mis! Dat doen we nog steeds. Ja, maar niet hier. Mis! Dat doen we ook nog steeds in Nederland. Ja, niet openlijk. Maar als u wilt, kan ik u de adressen geven. Nou, liever niet. Ik heb liever niet dat u daar naartoe gaat. Maar als u zich op het pad van de Satansbeweging gaat bevinden en de Satanskerk gaat bezoeken, of als u zich eens zou gaan verdiepen in wat de vrijmetselarij inhoudt, dan komt u er wel achter. Oorzaak en gevolg. Als een mens, als het volk Israël, als een mens zich afkeert van God, is dat de oorzaak die een gevolg heeft. En we hebben dat gezien. We hebben gezien, komen we terug bij die context, we hebben gezien hoe het uiteindelijk met dat volk is afgelopen. Dat 10-stammenrijk is door Syrië verstrooid, is tot op de dag van vandaag nooit meer teruggekomen. Is verspreid over de hele wereld. Zijn ze er niet meer? Ja, ik ben ervan overtuigd dat ze er nog allemaal zijn. Daar ben ik echt van overtuigd. Waarom? Omdat het woord het zegt. Omdat ik het begrijp? Nee, omdat ik het geloof. En dat 2-stammenrijk, dat is na 70 jaar teruggekomen. Oorzaak en gevolg. Ik heb u gezegd dat het profetisch woord altijd verschillende kanten heeft. En we hebben net de kant bekeken van wat er toen is gebeurd. Concreet een vervulling van datgene waar Hosea, onder andere Hosea, over heeft geprofeteerd. Maar zullen we eens kijken, hoe zit het dan nu? Nou, dan heb ik hier een plaatje van het huidige Israël. Nou, het gaat me niet zozeer om het plaatje, maar om eens te kijken van, nou, oké, we hebben weer een Israël. Nou ja, wel geen koning, hè? Maar we hebben weer een Israël. Hoe zit het dan nu met dat volk? Wat nog steeds Gods verbondsvolk is. Nog steeds. Hoe zit het dan nu? Nou, misschien goed dat u daar toch eens nadrukkelijk bij bepaald wordt. Als we nu kijken naar het volk Israël, dat is circa 9 miljoen inwoners. En daarvan is 49% seculier. Dus seculier betekent, die doen gewoon niks. Niks religieus, niks gewoon. We leven gewoon. We hebben niks met God, met welke God dan ook te maken. 49%. Ja, dus misschien even schrikken, want we hebben natuurlijk allemaal dat plaatje van Israël. En dan zien we daar die mensen met die zwarte kleding en die pijpenkrullen enzovoort. En denken we, oh, het vrome volk. Nou, deels. Heel klein deeltje. 49% seculier. 28% volgt alleen tradities. Dat heb ik ook een hele tijd gedaan. Tot ik ontdekte dat ik moest afsterven met de wereldgeest. Ja. Dan volg je tradities. Zelfs binnen de kerk. Stond zelfs op de preekstoel in de gereformeerde kerken. Ja, hou je niet voor mogelijk. Het is allemaal gebeurd. Maar het was hier nog niet goed. Hier. Nog niet goed. Er moest iets anders gebeuren. Dat ontdekte ik veel later. Dat is Gods genade. Tradities, kom je er niet mee. Religieus, 12%. Zeer religieus, 10%. Dus bij elkaar, 22% van het hele Joodse volk, 9 miljoen, is religieus. Als je aan Joodse Israëli's vraagt, de vraag stelt, Leest u regelmatig de Bijbel? En dat is voor hen dan de Tenach. Ja, dat is het eerste deel van onze Bijbel, de Tenach. Of, dan ga je nog een stapje verder, lees je de Talmud. Dat kun je vergelijken met wat wij verstaan onder belijdenisgeschriften. Dat is een beetje een Talmud. Dan zegt slechts 14% ja. En 86% die leest helemaal niet. Er zijn drie categorieën, hoofdcategorieën, religieuze mensen in Israël. De moslims, de christenen en de joden. En als je die de vraag stelt, dat is in het onderzoek gebeurd, in welke mate bent u zeker van het bestaan van God? 95% van de moslims zeggen ja. Het is ook goed om dat even te horen. Ook al, dan weet ik wel dat het niet de God van Abraham, Isaac en Jacob is, dat weet ik wel. Maar ze hebben wel godsbesef. En ze zeggen wel, ik ben zeker dat er een God is. Bij de christenen wordt het al een beetje minder. Dat is 79%. Lijkt Nederland wel. En bij de joden is dat 50%. Goed. We zijn er nog niet hoor. De schrik gaat nog verder. Kijk, in Israël is net als in Amsterdam ieder jaar een Gay Pride in Tel Aviv. Daar komen 200.000 mensen kijken. Waarna? Naar de goddeloosheid ten top. Moet ik het nog duidelijker zeggen? 40.000 abortussen per jaar in Israël. 40.000 abortussen. Jongeren die aan de drugs zijn, hoofdzakelijk jongeren, 27%. Nou, als u in Amsterdam komt, dan kun je de bordjes volgen om in de red light zone te komen. Nou, die heb je in Tel Aviv ook, in de Allenby Street. Dan weet je het vast als je er een keer... Allenby Straat moet je daarna vragen. En wij maar denken, zo in de zin van die psalm, het vrome volk en u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Want we zien die joden allemaal dansen en we denken, wat een vroom volk. Nou, dit is de realiteit nu. Nu, want we gingen naar hier en nu, hè. Gedachtig aan wat de profeet Hosea moet gaan doen. Die moet het volk een spiegel voorhouden en zeggen, jullie hoereren op een verschrikkelijke manier. Dat betekent, jullie hebben mij verlaten. Maar het is natuurlijk absoluut niet eerlijk om bij Israël te blijven. Dan zou ik vanavond echt het helemaal verkeerd doen. Het is de apostel Paulus die al in de Korinthebrief zegt, al deze dingen, als we kijken naar wat er in de tijd van de profeten, in de tijd van de koningen, in het volk Israël allemaal gebeurde, waar we nu met Hosea zo mee geconfronteerd worden, maar je mag dat ook op nu betrekken, al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En dat schrijft hij aan de gemeente te Korinthe. Dat schrijft hij aan de gemeente te Werkendam. Als een waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Dus nou hebben we net misschien met de nodige schrik gekeken naar dit plaatje. Dat snap ik. Dat is prima. Maar nu wij, hè, wij komen ook aan de beurt. Want al die dingen die we zien en we staan te kijken, dat betekent ook dat Paulus zegt, ja, ho, 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 gemeente. Ho. Als je daarnaar kijkt, moet je je wel afvragen, welke waarschuwing zit daarin voor ons? Nu. Nou kom ik hier. In welke tijd leven wij? Nou, u ziet hier een hele opsomming. Ik ga het niet allemaal helemaal voorlezen. Maar het is wel interessant. Het is wel interessant om te weten dat er een moment is gekomen in het denken van de mens. In het functioneren van de mens, zo na de middeleeuwen. Dat heette de Renaissance. En dat betekende dat men daar toen al begon afscheid te nemen in dat denken van het bovennatuurlijke. En het bestrijden van de historiciteit van de geloofswaarheden. Dat ging men toen al bestrijden. Daar is het al begonnen. Dat is al lang geleden hoor. Nou, en toen kwam de verlichting. De verlichting, dat betekent men ging zich echt helemaal richten op de wetenschap, op de logica. Veel minder op religie en tradities. Nou, toen kwam het modernisme met allerlei vernieuwende stromingen. En een van de dingen wat in het modernisme en ook in het daaropvolgende postmodernisme heel duidelijk naar voren kwam, was God is dood. Daar zijn we dus mee klaar, hè? God is dood. De ontzuiling, nou dat hebben we allemaal gezien. Althans de meeste van ons zijn nog geboren in een tijd met de zuilen. Ik hoef dat helemaal niet meer uit te leggen aan jullie, dan weet je precies wat het betekent. Dat is helemaal weg. En zo hobbelen we steeds verder en we zijn nu in 2023. En nou hebben we een ander denken te pakken. En dat denken, en ik verbaas me erover hoe weinig mensen dat in de gaten hebben. Dus ik ben blij dat ik het er met u even over mag hebben. Transhumanisme. Dat is wat vandaag het denken is. En weet u wat nou het grote verschil is met de renaissance, de verlichting, modernisme, postmodernisme, wat door al die tijden heen is gegaan? Daarvan konden we nog een beetje zeggen, ja, dat zit een beetje op het filosofische vlak, dat is zo'n groepje. Hè? Zo'n groepje in de samenleving en die denken zo en die doen zo. Wij niet. Nou kom, want dat was ook zo. Maar dat is met het transhumanisme anders. Want ik heb vanavond gezegd, toen we het hadden over de koningen, zo koning, zo volk, heb ik gezegd, hè? Als het met de regeerders, als het met de politiek fout gaat, dan gaat het met de rest ook fout. En toen heb ik u beloofd, daar kom ik nog op terug. Nou, dat moment is nu aangebroken. Want, wat is er nu aan de hand? Dat denken in de lijn van het transhumanisme. Ik ga zo wel uitleggen wat het is. Dat denken in de lijn van het transhumanisme is omarmd door vrijwel alle regeringsleiders. We blijven even dichtbij, sowieso in Nederland. Sowieso in Europa, dat is allemaal een pot nat. Nou, een paar landen een beetje uitgezonderd. Hè? Dat zijn een beetje de katholieke landen. Die zitten nog een beetje op een ander spoor. Die zien ergens de bui hangen. Maar het is wereldwijd. Wereldwijd is het omvat. Dus ik zei al, zo koning, zo volk. Dat is het grote verschil met al die andere bewegingen, die denkbewegingen. Of je mag ze ook noemen die filosofische bewegingen. Daar kon je nog van zeggen, nou, ze zoeken het maar lekker uit hoor, die filosofen. Wij doen het wel zoals wij het geleerd hebben. Dat is nu anders. Nu hebben we er allemaal mee te maken. Alleen, we hebben het niet in de gaten. Want het gaat heel slim. Het gaat heel sluw. Hoe zit het nou? Wat is nou het transhumanisme? Want dat moet u weten. En is niet moeilijk. U vergeet het nooit meer. Het transhumanisme, dat betekent dat men zegt, we gaan de toekomstige evolutie van de mens bijsturen door middel van technologie. Nou, u zult het met me eens zijn dat we momenteel technisch tot heel veel in staat zijn. Af en toe rol ik echt van mijn stoel als ik denk van, wat gebeurt hier? Heel knap. Heel knap. Maar dit gaat verder. Men zegt, in het transhumanisme zegt men, we gaan niet alleen die toekomstige evolutie, hè, want in hun denken evolueren wij, hè. We zijn met een kloddermodder begonnen en we zijn nou waar we hier, maar we gaan het heel anders aanpakken, ga ik u zo zeggen. En men zegt dus, wij zullen als goden zijn. Dat is het denken van het transhumanisme. We gaan door middel van allerlei technieken, de biotechnologie gaat eraan meedoen, de nanotechnologie, zal ik het even heel, heel simpel maken. We hebben allemaal chipjes overal. Nou, daar wordt de nanotechnologie onder andere in toegepast. Allemaal dat kleine, hele kleine friemelwerpje. Want één nanometer is een miljardste deel van een meter. Een miljardste deel van een meter. En we gaan de directe hersencomputer, daar gaan we allemaal gebruiken. Dat denken van het transhumanisme zegt, wij gaan de menselijke ontwikkeling upgraden naar verschillende soorten wezens. Wezens die veel meer verschillen dan de oorspronkelijke mens. Dus we gaan echt een heel andere mens creëren. Denk nou niet, dit is fantasie. Want de techniek is al veel verder op weg dan wij hier met z'n allen denken. En ze zeggen, het grote product van de 21ste eeuw zullen lichamen en geesten zijn. We zijn op weg met het upgraden van de mens naar goden. Dat is nu. Dat is hier. Kom terug op die 10 woorden. Geen andere goden, zegt de Heere God. En u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of van wat beneden op de aarde, of van dat in het water onder de aarde is. Niet, zegt de Heere God, niet. Niet doen. Waarom? Die 10 woorden zijn voor ons welzijn. Alles wat daartegen ingaat, komt uit de koker van de aap van God, Satan. En die heeft op het oog niet uw welzijn, maar jouw eeuwige dood. Dat is het verschil. Transhumanisme, de mogelijkheid en het verlangen om de mens te verbeteren en, nou komt ie, onsterfelijk te maken. Door middel van technologie. Daarna zijn we op weg. We moeten een mens creëren die onsterfelijk is. Nou, ik hoop niet dat u het boek al op de boekenplank hebt. Anders dan raad ik u aan om het binnenkort, als u de open haard toch weer aandoet, gooi het dan maar in. Boek van Klaus Schwab. De vierde revolutie. Hij zegt, ja, er zijn 4 revoluties. De eerste revolutie was de stoommachine. De tweede, de komst van de elektriciteit. Nou, weten velen van ons ook nog wel. Dat is toch een wonder. En toen kwam de computer. Nou, dat weten we allemaal. Dat was ook een revolutie. Nu vinden we het allemaal de normaalste zaak van de wereld. Als je er niet één hebt, nou, loop je toch een beetje achter. Maar nou de vierde revolutie. De vierde revolutie is niet dat verandert datgene wat wij doen, maar dat het ons verandert. Dat wordt de nieuwe revolutie. Daar is de hele gender, transgender ideologie op gebaseerd. Ook zo'n onderwerp, zo'n goddeloos onderwerp. En ik geef u mee, ik hoop dat u allemaal ergens bij een kerk of gemeente aangesloten bent. Hoop ik. Maar ik stel u alleen maar de vraag, wat hebt u er nou binnen uw kerk al over gehoord? Bijbels. Wat? Weet u al hoe u daarmee om moet gaan als dat zich manifesteert binnen uw kerk? Weet u dat al? Nou, neem die maar mee. Denk daar eens over na. Als ik ergens verbaasd over ben, is dat de meeste kerken en gemeenten laten het onderwerp aan zich voorbij gaan. Die maken een soort document. Beschrijven ze, nou ja, hoe ze erover denken. En daar mag de goede gemeente het mee doen. Nou, daar hebt u wat aan als u ermee geconfronteerd wordt in uw familie. Of in uw gezin. Of in uw vriendenkring. Dan krijg je daar een vraag over. Ja, hoe staan jullie daar nou tegenover? Ja, dan moet ik even in de computer, want onze kerk heeft daar een document over opgesteld. Moet ik even doorlezen. Dat is lekker. Dat is handig. Dat is praktisch. Diep in uw hart denkt u het te weten. Maar ja. Goed. Nou, dat heeft allemaal met transhumanisme te maken. En het zal ons dwingen, zegt de transhumanist, om nieuwe morele en ethische grenzen te bepalen. Alsof we die nog niet hebben. De Bijbel. De Bijbel is een verschrikkelijk uniek boek. Knap, dat op ieder probleem van nu een antwoord heeft. Moet je wel even iets voor doen, ja dat weet ik. Maar dat is juist het actuele van het woord van God. De God van Abraham, Isaac en Jacob is de God van nu. Is de God die de situatie in de gaten heeft, die ziet wat er gebeurt. En die nog steeds genade aanbiedt. Nog steeds. Maar die genade is gebaseerd op bekering. Je kan nooit alleen een genadeboodschap brengen als je niet het ook over bekering hebt. Goed. Nou, er wordt ook in het transhumanisme nog gedacht over waar komen we nou vandaan. Ja, dan wordt er inderdaad gezegd, ja, dat is een hele evolutionair proces, hè, want we geloven in de evolutie. En dat is begonnen met een klodder modder. Letterlijk wordt dat gezegd. Nou, wij geloven toch nog dat als je de Bijbel leest, dat je tot de ontdekking komt dat hoe de mens is ontstaan, dat het een bovennatuurlijk intelligent ontwerp is van God de Schepper, van hemel en aarde. Of gelooft u dat niet meer? U bent niet ouderwets als u dat gelooft. U bent hypermodern als u dat gelooft. We moeten bevrijd worden van de dood, zeggen ze. We gaan een onsterfelijk mens maken. Nou, we gaan naar, ik ga afronden hoor. Want ik maak het anders te lang, merk ik. Maar even terug naar Hosea. Dat is toen gebeurd, hè. Dus Hosea moest iets heel merkwaardigs doen, met een prostituee trouwen. Toen kreeg hij 3 kinderen en die lieten het, die namen. Daarmee toonde hij aan wat er aan de hand was. Dat was toen. En vandaag, we hebben ook gezien wat er gebeurd is, hè? Dat het helemaal fout gegaan is met het volk. En nu, gaat weer fout. Komt er dan weer een afrekening? Ja, absoluut. Want Romeinen 1 vers 18 zegt, de toorn van God, die wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van welke mensen? Nou, van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderdrukken. En wat is de waarheid? De Heer Jezus. Hij is de waarheid. Hij is de weg, de waarheid, het leven. Hij is de verlosser. Zijn bloed. En als je dat in al je wijsheid wereldse wijsheid wegduwt, wat nu ook in het transhumanisme dus gebeurt, dan komt de toren van God. Die komt. Dus denk nou niet van wat er nu allemaal gebeurt zou wel overgaan. Hoor. Het komt vast wel weer goed. Komt niet goed. Waarom? Omdat de Bijbel dat zegt. De oordeelstijd komt. Als u uw Bijbel pakt, dan moet u naar het laatste Bijbelboek gaan. Daar wordt het uitgebreid beschreven. Het Bijbelboek Openbaring beschrijft een periode die de Heere Jezus noemt. Niet ik. Niet een groepje, nou ja, van die evangelische mensen. Hè? Die hebben het over de grote verdrukking. Nee, de Heer Jezus heeft het erover. Lees Matthäus 24 maar. Dat oordeel komt. En dat oordeel betekent, als u het Bijbelboek Openbaring gewoon gaat doorlezen. En lezen wat er staat, niet gaat symboliseren. Laat dat maar aan de theologie over. Maar gaat u nou maar gewoon, eenvoudig, lezen wat er staat. Nou, dan komt u tot de ontdekking dat er 21 oordelen over deze aarde gaan komen. Wat betekent gewoon, als u het gaat uitrekenen, ik heb dat een keer gedaan, dat er bijna 5 miljard doden gaan vallen. De wereld wordt geschud hoor. Dus we leven nu nog in het heden der genade. Waarin ook vanavond u de boodschap krijgt om hem weer door te geven. Mensen, we zitten met z'n allen op een verkeerd spoor. Net zo goed als Hosea dat duidelijk moest maken, mogen wij dat ook doen. En als ze dan zeggen, oh, wordt het zo verschrikkelijk dan? Ja, het wordt heel verschrikkelijk. Is er dan nog redding mogelijk? Ja. Want de apostel Paulus zegt het zo prachtig in de Korinthebrief. Het is nu de tijd van het welbehagen. Nu is het de dag van het heil. Nu is er nog steeds redding mogelijk. Ja, dan vraagt iemand zich natuurlijk af. Ja, maar hoe moet dat dan? Moet ik dan naar de kerk of zo? Of naar de dominee of... Nou, ik zeg niet dat dat verkeerd is, maar het kan veel simpeler. Hoe? Nou, door de les van Nicodemus ter harte te nemen. Dat is ook zo'n man. Dat is een theoloog van de bovenste plank. En die komt bij de Heer Jezus en de Heer Jezus maakt hem duidelijk. Die zegt van, joh, ja, je hebt het allemaal theologisch, heb je het allemaal best op een rijtje. Maar je snapt er niks van. Je snapt er echt niks van. Jij moet opnieuw geboren worden. Weet je wel, wat ik ook zei, met Christus afsterven aan de wereldgeesten. Dat moet gebeuren. Die les, die moeten ze volgen. Nou, hoe wordt iemand wederom geboren? Nog een keer, moet je dan naar de kerk gaan, of moet je naar een dominee, of moet je zus, of moet je zo, of moet je... Nee hoor, gewoon thuis. Als je dat nog niet beleefd hebt, kun je dat vanavond nog beleven. Heb je niemand voor nodig. Niemand. Ja, de Heere God. Maar die wacht wel. Die is zo genadig, want het is het heden der genade. Er is maar één manier. Is op je knieën. Gewoon op je knieën. Gewoon zeggen, nu heb ik het begrepen, Heere God. Als u het over, als ik naar Hosea gekeken heb, en wat hij moest doen om de zonde, de mens te confronteren met de zondige weg. Als ik daar goed over nadenk, over mijn weg, zit ik ook verkeerd. Ik heb het begrepen. Als je dat nou gewoon tegen de Heere God zegt. Heere God, ik heb het begrepen. Ik zit ook op de verkeerde weg. En ik wil daar echt mee stoppen. Gewoon in je gebed, dat met je eigen woorden zeggen. Ik wil daarmee stoppen. En ik wil met u. Ik wil. Ik wil. Ik wil zo graag dat u in mijn leven komt. Nou, dat is eigenlijk genoeg. Je mag je gewoon met je eigen woorden doen, dat is gewoon genoeg. Want uit God geboren worden, dat is, nou, dan moet je gewoon je handjes ophouden. Zeg, Heer, ik heb het nu gezegd, dit is het. En dan gaat hij de rest doen. Dat is zo wonder. Weet je hoe je erachter komt? Als je dan de volgende ochtend je Bijbel open doet en je leest het gedeelte wat je gisteren ook gelezen had, lees je het met andere ogen. Weet je waarom? Omdat de geest van God in jou is komen wonen. En de geest van God hebben we gekregen om de diepten Gods te leren kennen. Om hem steeds beter te leren kennen. Goed. Lieve mensen, de volgende keer gaan wij verder met, ja, dan komen we aan het einde van hoofdstuk 1, want daar hebt u al iets gelezen over een ommekeer. Hoe zit dat nou? Daar gaan we het de volgende keer over hebben. En ik wijs u er nog een keer op, als u vragen hebt, als u zegt van, oeh, nou, dat kwam wel even dichtbij. Misschien wordt het toch wel tijd dat ik mijn knieën eens ga buigen. Ja, ik zit ook al jaren in de kerk en dat zit allemaal wel goed. En nou, ik lees toch ook altijd wel in de Bijbel. Dat is niet mijn vraag. Mijn vraag is, ben je wederom geboren? Amen.